We willen vanmiddag voorafgaande aan het referaat twee gedeeltes uit Gods heilig woord lezen. In de eerste plaats Jesaja 22, vers 15 tot en met 25. En vervolgens uit het Nieuwe Testament Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Dus allereerst Jesaja 22 vanaf vers 15. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Alzo zegt de Heere der heerscharen, ga heen, ga in tot die schatmeester, tot Sebna, de hofmeester, en spreek. Wat hebt gij hier, of wien hebt gij hier? Dat gij u hier een graf uitgehouwen hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotsteen laat aftekenen. Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping, en hij zal u ganselijk overdekken, en hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt in een land wijd van ruimte. Aldaar zult gij sterven en aldaar zullen uw heerlijke wagens zijn, o gij schandvlek van het huis uwers heren. En ik zal u afstoten van uw staat en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken, en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven, en hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen, en hij zal open doen, en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten, en niemand zal open doen. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot een stoel der ere voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Te dien dagen, spreekt de Heere der heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden, en hij zal afgehouwen worden, en hij zal vallen, en de last die daaraan is, zal afgesneden worden, want de Heere heeft het gesproken. Tot zover Jesaja 22, vervolgens Openbaring 3, vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die te Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezingen. Geachte hoorders, en dat zijn degenen die hier zijn, maar ook degenen die elders meeluisteren. Dank voor de uitnodiging om hier vanmiddag te spreken op de toogdag van de Mannenbond. De meeste mannenverenigingen zullen begonnen zijn in het nieuwe seizoen. En op iedere verenigingsavond zal de schrift geopend worden en zal er een inleiding zijn. En zo is het eigenlijk ook vandaag op de toogdag. We hebben een gedeelte uit Gods woord gelezen. En dan komen we tot het onderwerp van het referaat. Hoe het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten dan wel toegesloten wordt. In het onderwerp herkennen we antwoord en vraag 84 van de Heidelbergse Catechismus. En in zondag 31 gaat het daar over de sleutelen des hemelrijks, zoals ook het overkoepelend thema van deze dag heet. Het is altijd belangrijk om vanuit Gods woord aan te tonen dat de opstellers van de catechismus nauwkeurig de schrift naspreken. Daarom hebben we vanmiddag ook dat gedeelte gelezen uit Jesaja 22 en uit Openbaring 3. Maar ook Matteüs 16, zoals het tot mijn vreugde door collega Bijl gelezen werd, en andere schriftgedeelten waren gepast geweest. In Jesaja 22 regeert koning Hiskia in het tweestammenrijk Juda. Hiskia had Sebna als schatmeester, als hofmeester. Hij was de adviseur van de koning en tegelijk zoiets als minister van Financiën, want dat zien we als hij in vers 15 ook daar de schatmeester genoemd wordt. Deze Sebna vond zichzelf erg belangrijk. In zijn hoogmoed had hij daar buiten Jeruzalem een graftombe laten maken. Dat doet wat denken aan zo'n piramide in Egypte. En de bedoeling was duidelijk, Sebna wilde dat hij nooit vergeten zou worden. En dan op een dag moet Jesaja, de profeet, naar Sebna toe gaan. En dan komt Jesaja daar met een boodschap van de Heere. Hij zegt in Gods naam, de Heere zal u wegwerpen. Ik zal u afstoten van uw staat. Dus Sebna raakt zijn erepositie kwijt. Er komt een einde aan de loopbaan van deze goddeloze man. En dan komt er een nieuwe hofmeester, Eljakim, een godvrezende jonge man. Hij krijgt de ambtskleding van Sebna, zijn rok en zijn gordel. Hij krijgt ook de heerschappij. Hij zal de inwoners van Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En dan zegt de Heere van die hoge ambtenaar in vers 22, en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Dat is nu het belangrijkste van die nieuwe functie die Eljakim krijgt als sleuteldrager. Zo'n sleuteldrager was makkelijk te herkennen. Hij droeg de sleutel op zijn schouder en aan zijn kleed, dat ambtsgewaad, daar zat een ring. En aan die ring op zijn schouder droeg hij die grote houten sleutel, zoals het in die tijd gebruikelijk was. Want hij had een uiterst belangrijke taak. Hij opent en sluit de toegang tot het paleis. Eljakim regelt wie er binnen mag komen en wie er buiten moet blijven. Maar dat doet hij niet op zijn eigen gezag. Nee, uiteraard gaat dat op gezag van de koning van Hiskia. Hij doet het niet naar eigen goeddunken. En vergelijk nu eens dat paleis van een aards koning met het paleis van de Heere, de hemel. Wie heeft nu de sleutelmacht van het koninkrijk der hemelen? Nou, dat is de Heer Jezus Christus. Hij is gezeten met de Vader in de troon. Hij is de koning zelf en tegelijk degene die de sleutel heeft. Dat hebben we gelezen in Openbaring 3 vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en sluit en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. En daar blijkt dus dat die profetie van Jesaja tot Sebna, tot Eljakim, een nog diepere betekenis heeft. Christus gebruikt de woorden die zijn geest gegeven heeft aan Jesaja. En dat is het zelfgetuigenis van Gods Zoon. Zoals het lezen in Openbaring 1, vers 17 en 18. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dus het is Christus die beslist over de toegang tot het koninkrijk Gods. Door zijn bloedstorting heeft hij de weg vrijgemaakt, zodat schuldige zondaren die door hem vergeving van zonde en betaling van de schuld ontvangen, welkom zijn. Hij opent en niemand sluit. Gods kinderen in de gemeente van Philadelphia mogen op de Heere vertrouwen, want Christus, de koning der kerk, kent degene die de zijne zijn. Hij opent de toegang tot de Vader en zijn koninkrijk. En niemand die in hem gelooft, zal beschaamd worden. Het is de Heer immers die het zegt. Jeremia 31. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Hij opent en niemand kan sluiten. Maar dan is er ook die andere kant, die duistere kant. En dat geldt voor een ongelovige. Hij sluit en niemand opent. Als de genadetijd voorbij is, dan is het te laat. Dan is er alleen de buitenste duisternis zonder God, zonder zijn goedheid, een plaats van wening en knersing der tanden. Dus Christus is de koning der kerk. Hij heeft de sleutels der hel en des doods. Daarvan zegt de kanttekening, dat is de macht om u van de dood en de hel te verlossen en de vijanden daarin te werpen. Christus heeft ook de sleutel Davids. En dan zeggen de kanttekeningen, dat is de opperste macht van inlaten in de gemeente en uitsluiten uit dezelfde. En dienvolgens ook in en uit den hemel. En dan krijgen we een bijzonder punt. Nu geeft Christus deze sleutels aan mensenkinderen om die naar zijn bevel te gebruiken. Dus de Heer heeft sleuteldragers in zijn dienst. En dat lezen we in Matteüs 16 vers 19. Waar de Heer Jezus zegt, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Die woorden, dat hebben we vanmorgen ook gehoord, die woorden spreekt de Heer Jezus tot Petrus. Petrus heeft vlak daarvoor die heerlijke belijdenis uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan is Petrus daar, als het ware de mond van al de discipelen, als die deze belijdenis uitspreekt. En dan zegt Christus dat hij op deze belijdenis zijn gemeente zal bouwen. Petrus moest leren dat de Heer Jezus in de weg van lijden en sterven de zaligheid voor zijn kerk ging verwerven. En dat heeft hij geleerd. En dat mocht Petrus zo helder en klaar verwoorden daar op de Pinksterdag in Jeruzalem, waar de Heilige Geest werd uitgestort. Want door de Heilige Geest krijgt de kerk deel aan het verlossingswerk van de opgestane Christus, de Zoon des levende Gods. En dat de Heere zijn gemeente niet bouwt op Petrus, dat is duidelijk uit het geheel van de schrift. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 3 vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt geleerd dat Christus alleen de sleutels gaf aan Petrus. Dus dat Petrus de sleutels van het hemelrijk ontving en zijn toevertrouwd. En zo wordt Petrus in de Rooms-Katholieke traditie de eerste paus genoemd, die een sleutelmacht dan steeds aan de volgende paus zou hebben doorgegeven. Daardoor krijgt Petrus en krijgen de pausen de haast absolute macht om zalig te spreken. En dan zien we wat er gebeurt. Als we afwijken van de schrift, dan volgt de ene dwaling de andere dwaling op. De pauselijke hiërarchie, de successie, dus die opvolging van de ene paus naar de andere. En de macht om zonde te vergeven, om mensen heilig te verklaren. Het ligt allemaal opgesloten in een verkeerd verstaan van de schrift. De sleutelen van het hemelrijk. Ja, die geeft Christus inderdaad aan Petrus. Maar niet alleen aan Petrus. Dat wordt heel duidelijk op de avond van de opstanding, als de Heer Jezus aan zijn discipelen verschijnt en hen de opdracht geeft, zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. Dan gaat het daar over de opdracht van de apostelen om naar het bevel en het woord van de Heere te betuigen dat de gelovigen zijn zonden vergeven zijn. En van de ongelovigen dat zijn zonden gehouden zijn. Dus de apostelen en alle die de Heere zendt om zijn woord te verkondigen, kunnen dat alleen maar doen in opdracht van de Heer Jezus. In opdracht van de Heere zelf. Want geen mens heeft de macht om de zonde te vergeven. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En dat blijkt uit heel de Bijbel. Zo zegt de Heere het toch? Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Ik gedenk uw zonden niet. De eerste sleutel is de verkondiging van het heilige evangelie. De tweede sleutel is die van de christelijke ban of uitsluiting uit de gemeente. Dat lezen we in Matteüs 18, vers 18, waar Christus spreekt van de kerkelijke tucht. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Die opdracht om de tucht uit te oefenen ligt bij het consistorie, bij de ouderlingen en bij de predikant, als die er mag zijn. Zij zijn van Gods wegen geroepen om opzicht te houden over de gemeente. De kudde Gods die hen toevertrouwd is. En de tuchtuitoefening wordt met name zichtbaar rond de sacramentsbediening, met name rond de toelating tot het heilig avondmaal. Daarom volgt zondag 31 van onze catechismus over de sleutelen des hemelrijks op de zondagen 28 tot en met 30, die gaan over het sacrament van het heilig avondmaal. In antwoord 82 wordt duidelijk gemaakt dat de toegang tot het avondmaal gesloten is voor hen die zich met hun belijdenis en leven als ongelovige en goddeloze mensen gedragen. En daarvoor moet de christelijke kerk de sleutelen des hemelsrijks gebruiken tot uitsluiting. Vanmiddag wil ik, gezien het onderwerp, het vooral toespitsen op die eerste sleutel. Het openen en toesluiten van het Koninkrijk der Hemelen door de rechte verkondiging van Gods woord. Dus van die voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking. Want onder de prediking die naar het woord is, gebeuren er geweldige dingen. Voor zondaren wordt de deur van het Koninkrijk Gods wagenwijd geopend. Al is het ook waar dat het een enge poort is. Er is toegang, want er is een deur. En Christus is de deur. Door hem vindt zo'n arm en ellendig volk die er buiten staat nochtans toegang. En mogen ze binnenkomen door Christus alleen, uit enkel genade. Christus de deur. Maar als er nu iemand zonder berouw is, ja, dan wordt die deur gesloten. Al is het dan een kind van Abraham en al beroemt hij zich op het verbond, zonder wedergeboorte kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Johannes 3. Laat staan dat hij er binnen zal komen. Dit laat tegelijk dus het grote gewicht zien van de prediking. Een prediker is dienaar van het goddelijke woord. En als een getrouw dienstknecht is die gesteld in de bediening der gemeente, welk is het huis des levende Gods. Ursinus zegt in het schatboek: daarom geschiedt de verkondiging van Gods wil in de kerk door de dienaars als huishouders en wel in de naam van God. Dus zo'n dienaar moet getrouw zijn in de woordbediening. Want onder de prediking vallen beslissingen. Het gaat over eeuwig wel en eeuwig wee. En wat is het dan belangrijk? Dat er eerlijk gepreekt wordt. Dat onze ongerechtigheden een scheiding gemaakt hebben tussen ons en onze God. Nu zijn er in de christelijke gemeente twee groepen hoorders. Gelovigen en ongelovigen. En wie gelooft dat hij verdoemelijk voor God is en zichzelf niet kan redden, die wordt geheel afhankelijk van Gods genade. En wat een wonder dat de Heilige Geest het ware geloof schenkt, waardoor die genade ook ontvangen mag worden. Maar er zijn ook ongelovigen. Maar het is goed mogelijk dat die zich gelovigen noemen. Maar voor wie Christus niet dierbaar is geworden. Zulke ongelovigen hebben geen deel aan Christus. En die worden opgeroepen, bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Kijk, nu kan een prediker niet weten, niet zien wat er in het hart van zijn hoorders omgaat. Dat hoeft ook niet. Hij hoeft dat onderscheid niet te maken. Dat doet de Heere zelf al. De Heilige Geest is het die in de prediking deuren opent en deuren sluit. In Antwoord 84 staat het duidelijk verwoord. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonde van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dus het gaat alleen goed als de sleutelen des hemelrijks gehanteerd worden naar het bevel van Christus. Dan wordt de gelovigen het koninkrijk der hemelen geopend. En dat geldt aan allen en een iegelijk gelovige. Ursine schrijft in het schatboek, dat wil zeggen, voor hen die de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen. En hier ligt een wezenlijk onderscheid. Namelijk, en ik citeer opnieuw Ursinus, dat wel aan alle creaturen het evangelie verkondigd moet worden, maar dat de zaligheid aan niemand dan aan de gelovigen beloofd mag worden. En dat hij, wanneer hij zo gelooft, zijn geloof door het gebruiken der sacramenten betuigen moet. Dus het wordt aan allen verkondigd, maar het wordt aan de gelovigen alleen beloofd. Zo werd die sleutel ook gehanteerd door Petrus op de Pinksterdag. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van, van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En dat is niet alleen Petrus, dat was ook de ook Filippus tot die moorman, die vroeg of dat hij gedoopt mag worden. En dan zei Filippus, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Of denk aan Paulus en Silas, die tegen de stokbewaarder zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dus er wordt gepredikt dat er vergeving der zonde is door God om Christus wil. Want geen mens vergeeft de zonde, maar alleen Christus. De opdracht aan de discipelen was dus om die sleutel te gebruiken zoals er staat in Lucas 24 vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En dat geldt voor alle dienaars van het evangelie, volgens 2 Korinthe 5 vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Als het goed is, beseft de prediker dat hij spreekt in de naam des Heren. Ooit zei de Heer Jezus tegen de wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Nou, en nu is een predikant geen discipel. Maar hij is wel een dienaar van het goddelijke woord. En daarom moet het ook klinken. Met dat gezag vanuit Gods woord dat de Heere schenkt. Alzo spreekt de Heere, Heere. Deze prediking, die komt tot allen en een iegelijk. De catechismus noemt eerst dat geheel, allen. Want zo moet er in de christelijke gemeente ook betrokkenheid zijn op elkaar. Er zijn in de gemeente niet alleen mannen en vaders in de genade, maar net zo goed jongelingen en kinderen. Als er gepreekt wordt, moest dat onderscheiden gebeuren en ook tegelijk dat een ieder het zijn of haar bestemde deel ontvangen zou. De prediking komt tot een Petrus en tot een Thomas. Tot een Paulus en tot zo'n bloedvloeiende vrouw. De prediking komt tot allen. De prediking komt ook tot een iegelijk. En dat laat nu dat hele persoonlijke zien. De Heere spreekt door zijn dienstknechten tot iedereen afzonderlijk. Dan hoort u die boodschap. Bekeer u en geloof het evangelie. En daarom is ook de vraag. Bent u die gelovige of die ongelovige? Bent u in Christus of buiten Christus? Want alleen van de gelovigen geldt het dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dan gaat het over het aannemen van de belofte van het evangelie. Nou, zoals samengevat in de 12 artikelen, u kent de lijn van de catechismus. Als je het nog korter wil zeggen, wat de Heere nu belooft, wat we iedere zondag horen. Ik ben de Heere, uw God. De belofte van het evangelie geloven, dat is ten diepste Christus geloven. Het aannemen van die beloftenis, ja, dat kan enkel met een waar geloof. En dat drijft toch uit tot de Heere. Als u in de prediking van het evangelie die belofte met een waar geloof aanneemt, zijn uw zonden van Gods wegen vergeven. En als er zo gepreekt wordt, dan voelt u het gewicht van de verkondiging van Gods woord. Ja, dat is onmogelijk vanuit die prediker zelf. Maar dat is dan mogelijk. Als Gods lieve geest erin meekomt. Ja, dan wordt dat recht Gods. En de belofte van het evangelie zo dichtbij gebracht. Dat u weet of u bij dat koninkrijk der hemelen behoort of niet. In de redelijke godsdienst wijst Helmes aan Brankel op het grote gewicht als een dienaar van Christus zegt, gij gelovige, gij zijt een erfgenaam des eeuwigen levens. De zonden zijn u vergeven. En wederom, gij godloze, ik verkondige u dat de toren Gods op u ligt en dat gij verdoemd zult worden indien gij u niet bekeert. Terwijl het van een dienaar van Christus uit Christus last tot hem gesproken wordt, zo moet het aan beide kanten zulke ingang in hun harten hebben en zulke bewegingen in hen verwekken, de een tot vertroosting en de ander tot verschrikking, alsof de Heer Jezus het in eigen persoon tegen hen zeide, want het woord is even vast. Tot zover het citaat van Brakel. Wat is de prediking dan van groot gewicht voor ons die dat woord horen? En wat moet een dienaar van dat goddelijke woord dan in alle getrouwheid aan zijn hemelse zender gehoorzamen? Ooit waarschuwde Christus de farizeeërs en de schriftgeleerden. Hij noemde hen geveinsde huichelaars. Hij zei het: maar wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat en degene die ingaan zouden niet laat ingaan. En op een andere plaats: wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. De Heer neemt het hoogst ernstig als er eigenmachtig met die sleutelen van het hemelrijk wordt omgegaan. Als de prediking niet is naar Gods woord, dan zal de Heer het zien en zeker bezoeken. In de prediking hoort u toch van de wedergeboorte door Gods geest. Ja, zonder waar geloof is er geen kennis van de verborgenheden van Gods koninkrijk. Maar door de geest worden daar harten geopend, krijgt u zicht op Christus en de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Openen of toesluiten van het koninkrijk der hemelen, dat gebeurt door de sleutel van de prediking van Gods woord. Dat wordt met autoriteit bekendgemaakt, dat heil van God in de vergeving der zonden en van de weg tot het leven door het geloof in Christus. Het hemelrijk wordt geopend voor de gelovigen. Het wordt toegesloten voor de ongelovigen. En dat is een geweldige waarschuwing. Want dit geldt alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren. Zo zegt Christus in Marcus 16, vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En dat zijn bijna de laatste woorden van de Heer Jezus voor de hemelvaart. Heel eerlijk stelt Christus dan die twee wegen voor. En zo moeten godsdienstknechten ook spreken. En dat doen Gods geroepen knechten. We lezen van Paulus in Antiochië: als de Joden zijn prediking afwijzen, dat hij tot hen zegt: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Toch nademaal gij het zelf verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. En Petrus is ook eerlijk. Als hij daar openlijk betuigt aan Simon de Tovenaar: gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. En in de gemeente van Korinthe preekt Paulus zo onderscheidenlijk. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En in antwoord 84 staat er dan zo eerlijk: daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dus het koninkrijk der hemelen wordt toegesloten voor ongelovigen. En dat is een geweldige waarschuwing voor iedereen die zich niet van harte bekeert. Ja, dan is het wel van belang. Hoe leven wij? Leeft u zonder Christus? Wat houdt u buiten het koninkrijk? Dat zijn niet uw zonden. Dat is uw ongeloof. Met uw zonde mag u tot Christus vluchten, met die bede om vergeving. Maar uw ongeloof, dat zorgt ervoor dat u, en van nature zijn we allemaal zo, dat we de Heere verdacht houden in zijn gewilligheid. De catechisme spreekt over mensen die zich niet van harte bekeren. Dat laat iets zien van die halfslachtigheid. God iets en de wereld iets. Allebei te vriend willen houden. Maar wees eerlijk. Wie niet door de enge poort ingaat, die is nog buiten. De ongelovige moet verkondigd en betuigd worden dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Bent u nog buiten Christus? Dan is dit de werkelijkheid. Misschien voelt u het niet zo. Nee, hier wordt Gods toren nog wat getemperd. Maar straks zal de Heer volkomen toornen over alle die het bloed van de Heer Jezus onrein hebben geacht. In Openbaring 21 vers 27 staat over dat nieuwe Jeruzalem. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Dat is de ontzagwekkende ernst van de eeuwigheid. En daar mogen we niet onbewogen onder blijven. Dat lees je ook als de leerling het in antwoord 84 zo zegt. Zolang zij zich niet bekeren, dan is het nog niet te laat. De Heer laat dat woord nog verkondigen. De boodschap komt tot ons onder de prediking. De sleutel van het hemelrijk wordt gehanteerd. En Gods bedoeling is dat zondaren tot bekering komen. Of luistert u op die gevaarlijke manier naar de prediking? Zo van u hoort de preek. U beoordeelt, veroordeelt. Stemt ermee in, hebt kritiek, maar zonder u te bekeren. Of luistert u als een Lydia, wier hart de Heere geopend had, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ooit eindigde ik de preek over zondag 31 met de woorden: het is één van tweeën als u straks naar huis gaat. Of in de vertroostende wetenschap, al mijn zonden zijn om Christus wil vergeven. Of in de vreselijke wetenschap, de toren Gods rust op mij. Geliefde, mag het dan vanmiddag gevolgd worden met die bede. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, vertraag het niet, stel het niet uit. Om uzelfs wil, o mijn God. En werp dan die smekingen maar neer op Gods barmhartigheden in Christus die groot zijn. Ik heb gezegd.